Ja, in deze uitzending, deze bijzondere uitzending van Stevast op zondag, ook een bijzondere gast. Het is een uitzending over oorlog en bevrijding. En wij gaan het toch weer een stukje hebben over de oorlog. En wel met voor sommige mensen een oude bekende, Jan Brokken. En voor sommige mensen een bekende, door middel van zijn boek die hij geschreven heeft. En wat nogal wat losgemaakt heeft in Roon en omstreken. Want ook de omgeving van Roon deed mee in dat boek. Met name ook Hoogvliet had ook een stukje in dat boek en dat was best wel een belangrijk deel. Jan Brokken, in 1984 ben je dan gedebuteerd met een boek, De Provincie. En dat werd eigenlijk al direct goed ontvangen.
Ja, en iedereen zei dat het een autobiografisch boek was. Het speelt in een dorp, je kunt Roon erin herkennen. Maar ik heb het dorp daar Portland genoemd en het is ook niet echt een autobiografisch boek. Het is een verhaal wat ik gehoord heb, horen rondzingen in mijn jeugd. En daarop heb ik een verhaal geënt. Maar het was niet echt op ware gebeurtenissen gebaseerd, het boek. Het was een roman. Een roman over vriendschap. En het ging wel, en dat kwam natuurlijk later terug. Het ging over een dorp met een geheim. En dat is natuurlijk teruggekomen in de vergelding in veel sterkere mate. Maar het is wel opvallend dat in mijn allereerste boek, dus De Provincie, al dat thema, een dorp met een geheim. Er doen allerlei theorieën over de ronde en roddels gaan daarover. Maar wat is er nou precies gebeurd? En in hoeverre speelt dat een rol in de verdere levens van mensen?
Je hebt het al aangegeven, de vergelding, daar gaan we het straks ook nog even over hebben. Maar jouw oeuvre is ontzettend groot. Ik heb het eens nageslagen. Ja, dat kunnen we niet in 10 minuten of zo behandelen. Want je hebt nogal wat geschreven, maar ook nogal wat gewonnen. Wat ik wel even wil vermelden is, je bent ook genomineerd, was je dit jaar, voor het schrijven van het Boekenweekgeschenk, als nominatie. Had je erop gerekend? En vond je het jammer eigenlijk dat een andere Jan, oftewel Jan Siebelink, het geworden is?
Ja, god. Je kunt er verder niks aan doen. Je kunt gewoon maar. Je krijgt op een gegeven moment een telefoontje. Wil je dit doen? Wil je dat doen? Ik heb ook een keer een verzoek gekregen over een boekenweekgeschenk. Maar dan het essay. Maar ik had er op dat moment helemaal geen tijd voor. Soms dacht ik wel eens: dit is echt een onderwerp voor een boekenweekgeschenk of zo. Dat zet ik apart. Maar dan een paar jaar later, dan was ik bijna al dat onderwerp vergeten. Dus.
Dit programma gaat over oorlog, ook bevrijding. Dit stukje gaat dan over oorlog. Nou, dan komen we vanzelf bij De Vergelding. Het boek wat enorm veel losgemaakt heeft, weer, bij de mensen in Roon en omgeving. Maar het onderwerp in De Vergelding heeft ook veel losgemaakt, maar ook families uit elkaar gedreven. Kun jij even in het kort aangeven waarom je dit boek geschreven hebt, toch? En wat jouw drang was om dit naar voren te brengen en weer eigenlijk om te woelen bij veel mensen?
Dat boek heeft inderdaad heel veel opgeroepen, maar het is niet een boek wat alleen iets opgeroepen heeft in Hoogvliet en Roon, in Pernis en in Barendrecht. Ik ben nu hier in de Hoekse Waard, omdat ik uitgenodigd ben om hier toch weer over dat boek te praten. Het boek blijft een belangrijke rol spelen, want ik heb toen het boek verschenen is in 2013... heb ik honderden brieven gehad van mensen die schreven, maar bij ons in het dorp, en dat dorp lag dan in Groningen, Drenthe, Limburg, Brabant, Zeeland, bij ons in het dorp is iets dergelijks gebeurd. En er was ook een geheim.
Maar goed, dit boek, omdat het in Roon speelt, jij bent zelf ook opgegroeid in Roon. Dan denk ik, omdat je daar opgegroeid bent in Roon, wil je daar waarschijnlijk dan wel meer aandacht aan geven.
Nou, kijk, daarom was het schrijven van een boek toch ook wel heftig. Omdat alle mensen die erin voorkomen, die heb ik gekend. En van mensen die gedood waren, heb ik de kinderen gekend. Maar toen ik het schreef, ik zag die mensen lopen. Ik hoorde ze praten. Ik hoorde of ze een zware stem hadden of een hoge stem. En ik kon ze volledig voorstellen. En dat proef je in dat boek. Je merkt gewoon, ja, mijn tweede broer die historicus is, Hans, ik was een beetje bang toen ik dat boek had geschreven. Ik ben zelf geen historicus, ik ben echt schrijver en journalist. En toen zei hij tegen mij, ja, en ik heb het gelezen en ik was er erg van onder de indruk. Want jij kon dat dorp Roon als je handpalm lezen. En dat voel je in dat boek. De mensen, hun geschiedenis. Er is ook wel buiten het dorp gezegd. Ja, al die mensen die in dat boek voorkomen. Maar zoveel personen, waarom niet minder personen? Maar dat wilde ik niet. Ik wilde niet een schemaatje maken waarbij ik één iemand die lid was van het verzet, één iemand die collaboreerde en eentje die er een beetje tussenin zat. Nee, dat wilde ik niet. Ik wilde laten zien hoe zo'n heel dorp functioneert in tijden van oorlog.
Want dat wil ik eigenlijk eventjes ook aangeven. Wij hebben daar in deze tijd gauw een mening over dat soort verhalen. Goed en slecht, hè? Als je met de Duitsers collaboreerde of verhulde, was je slecht. En anders dan was je goed. Maar als je nou teruggaat naar die tijd, hè, en je probeert je te verplaatsen in de gedachten van die mensen. Een dorp, weinig te doen, armoede, Duitsers komen daar, hebben veel, hebben van alles. Jonge meiden, want die kwamen er ook in voor, wilden ook wel een verzetje. En die dachten, nou waarom niet met die Duitsers, want die zijn hier toch. Wij willen ook wel wat, ja. En dat, dus het was ook een vorm van overleven. Ik denk dat heel veel mensen dat toch ook wel herkennen van ja, we zijn nu makkelijk met ons oordeel, maar toen was dat en lag dat anders.
Het maakt duidelijk hoe gecompliceerd een oorlog is en hoe gecompliceerd het is om zeg maar goed te blijven. Kunnen we zeggen van bijvoorbeeld, ik doe niet mee aan zwarthandel. He? Er was natuurlijk gebrek aan voedsel. Ook in dorpen op het platteland, zoals Roon, was in 1944 gebrek aan voedsel. En wat doe je dan? Er werd illegaal geslacht, bijvoorbeeld. Zwarthandel werd gepleegd. Zeg je dan, daar doe ik niet aan mee. Ik koop geen vlees van. Maar ja, als je dan thuis 12 kinderen hebt en die zitten iedere avond mama, honger. Wat ga je dan doen? En daar gaat het boek over. Welke keuzes maak je dan? Tot hoe ver ga je? Er is na de oorlog zo'n schema ontstaan. Je had zeg maar 5% van de bevolking die zat in het verzet. Die was goed, die was moedig, die was kranig. Er was 5% die collaboreerde. Lid van de NSB, dat waren verraaiers. En daartussen, nou, daar had je dat grote grijze gebied, die hielden de veilige kant, die mensen. Eén ding wat me duidelijk werd tijdens het schrijven van het boek en tijdens het hele onderzoek is dat de veilige kant houden, dat ging niet. Kijk, mannen tussen de 18 en de 42 jaar werden opgeroepen voor de arbeidseinsatz. Die moesten naar Duitsland toe. En dan, dat waren dus honderdduizenden mannen. En daar kon je heel moeilijk onderuit. En ja, dan moest je een beslissing nemen. Dan moest je een beslissing nemen. Duik ik onder? Hè, of ga ik? En wanneer ik onderduik? Ja, ik ben getrouwd, ik heb net 2 kleine kinderen. Wat doe ik dan? Neem ik mijn vrouw en die kinderen mee in de onderduik? Of laat ik die achter, ga ik alleen in de onderduik? Zie je, iedereen moest beslissingen nemen. En ik heb ook naar voren gebracht. Het waren niet alleen de mannen, de gezinshoofden die beslissingen moesten nemen, maar de vrouwen ook. De vrouwen die stonden voor de moeilijke taak om die vaak grote gezinnen door die oorlog te slepen. En de kinderen, zo van tussen de 14 en de 18 jaar, ja, die moesten ook keuzes maken. Dus iedereen moest een keuze maken. Niemand kon de veilige kant houden. En daar gaat dat boek over. En wat ik ook ontdekte, het is heel makkelijk in zo'n schema te denken. Maar mensen die goed waren in de oorlog, die in het verzet zaten, die hebben af en toe fouten gemaakt. Met grote gevolgen. En mensen die echt heel fout waren, de leider van de NSB in Roon, die was hartstikke fout. En die liep ook mee wanneer de razzia's werden gehouden en zo. Die was echt, die ging mee met de Duitsers, die ging mensen aanwijzen. Maar in maart 1945, de hongerwinter, kon hij niet aanzien dat mensen als ratten stierven. Hij moest een pakhuis beheren van de Weermacht. Moest hij bewaken. En in het pakhuis lag voedsel. Toen heeft hij 20 zakken met voedsel uit dat pakhuis gestolen en die heeft hij onder de bevolking verdeeld.
En dat deed hij dus met gevaar voor eigen leven?
Ja, want hij is gearresteerd daarna. Het kwam uit, hij is gearresteerd door de Duitsers en hij heeft een proces gekregen. Dus zie je, die man die hartstikke fout was, die heeft wel één ding goed gedaan. En daarom is het zo moeilijk om in schema's te denken. En dat komt in dat boek naar voren. Hoe moeilijk het is om die beslissingen steeds te nemen.
Nou heb ik begrepen hoor, het boek niet altijd in dank afgenomen door de mensen die dus zeiden van ja, nou haal je alles weer overhoop. Er is al tweespalt tussen een aantal families. Waarom doe je dat? Heb je er een beetje spijt van gehad ook?
Nee, helemaal niet, want het heeft veel opgehelderd. Ja, toen het boek uitkwam, toen waren er van de lagere scholen in Roon waren de 6 klasgenoten. En ze zeiden allemaal tegen me, we hebben allemaal een klein beetje gehoord. Maar nu hebben we het hele verhaal. En nu snappen we ook waarom het tussen die en die familie moeilijk zat. En nu snappen we ook waarom die nooit gedag zei tegen die. Dus het boek heeft natuurlijk, ja, er zijn een aantal mensen die zeggen altijd, het beste is alles te verbergen. Maar voor heel veel mensen die toch met grote vragen zaten van wat is er precies gebeurd. En het zijn natuurlijk geen kleine dingen die er gebeurd zijn. Er zijn 7 onschuldige mannen. Er zijn gefusilleerd. De meeste waren zo 22, 23 jaar. Dat is natuurlijk niet niks. En dat hakt erin, in zo'n dorpsgemeenschap. En ja, als dan na de oorlog iemand begint te schreeuwen tegen iemand anders tijdens een dodenherdenking, het is allemaal jouw schuld, dan begrijp je hoeveel spanning dat in een dorp oproept. En als jullie dat niet gedaan hadden, dan was dit niet gebeurd. Dus er werden ook echt schuldigen aangewezen, terwijl het verder niet uitgezocht was. Nee, ik denk dat toch bij de meeste mensen overheerste het gevoel van, hey, eindelijk weten we het. Ook waren een heleboel mensen me dankbaar voor het feit dat, ik heb bijvoorbeeld beschreven dat mijn overbuurman, nou in het boek had hij anders, maar iedereen in het dorp weet dat het om Groshart ging, van de radio- en televisiezaak. Dat vond ik een hele burgerlijke man, kleinburgerlijke man, hele saaie man, doodsaaie man vond ik het. En toen ik las wat hij allemaal gedaan heeft in de oorlog, toen dacht ik, oh, wat een oordeel heb je over die man geveld. Die man die was ongelooflijk moedig. En die heeft zoveel dingen gedaan. En toen ben ik met hem gaan praten. in dat gesprek staat me nog zo voor de geest dat die man zich ook nergens op voorstond. Dat hij nooit zei, kijk, ik was moedig. Nee. Dus dat, het heeft ook voor veel mensen, die kijken nu tegen die Grossaard aan. Hij is kort nadat ik hem gesproken had, is hij overleden. Maar die kijken nu tegen hem aan. Goh zeg, wat een man was dat. En dat is toch wel mooi dat dat naar voren is gekomen. Dus heel trots zeggen dat het boek niet alleen in Roon veel heeft losgemaakt, maar ook in Duitsland. En ik heb in Duitsland verschillende lezingen moeten geven, verschillende gesprekken moeten voeren met groot publiek. In Berlijn, in Münster, in vele plaatsen. Omdat die Duitsers vroegen zich af van wat heeft mijn vader dan, die was bezetter. Wat heeft hij dan gedaan in die dorpen waar hij zat? En, of mijn grootvader. En dus dat en ja, om aan te geven dat het boek is over, inderdaad over Roon, maar dat toch veel ruimer en groter is en universeler is, het thema van het boek. Er komt nu over enkele weken een Hongaarse vertaling van het boek. Want een vertaler, Hongaars, die las het en die zei, in mijn dorp, in Hongarije, is precies hetzelfde gebeurd. Dus ja, het gaat echt over een dorp in oorlog.
Ja, nou is mijn vraag natuurlijk dan je praat er zo bewogen over, ook weer eigenlijk toch wel. Komt er nog, misschien geen vervolg op dit boek, maar komt er nog een soortgelijk boek? Of heb je dat in je hoofd of gaat dat geschreven worden omdat je nog niet klaar bent?
Er komt in oktober een heel groot boek gebaseerd op een ware verhaal. En dat speelt weer in de Tweede Wereldoorlog. En de hoofdpersoon uit dat boek is een Rotterdammer. Het is een boek wat, er wordt vaak gezegd van de Joden, we konden ze niet helpen. Maar dit gaat over mensen die het wel hebben gedaan, die de Joden wel hebben geholpen. Het boek gaat daarom ook heten De Rechtvaardigen. En dat zijn mensen die niet geaarzeld hebben en die op het juiste moment de juiste keuzes hebben gemaakt. Dat is eigenlijk een studie in het goede. Het wordt een zeer omvangrijk boek en het komt in oktober uit.
Hebben we toch nog een primeur. Jan Brokken, ik wil je bij deze heel erg bedanken. Uiteraard succes met je lezing. En in november, 11 november wel te verstaan, ben je weer te gast bij ons in studio bij Jan Jongerius. De twee Jannen bij elkaar.
Dan zullen we het over het nieuwe boek hebben.
Uiteraard, dus in ieder geval bedankt.